Baie welkom hier by die sessie, die voorleessessie. Hier moes 3 skrywers op die verhoog gewees het. Nou sit daar 2 Vlaminge. Vlaminge is duidelik betroubare mense. Links van my sit Stefan Hertmans en links van Hertmans sit Pieter Verhelst. Dit is nou al die 4de keer die afgelope week dat ek en Stefan in mekaar sy geselskap op 'n verhoog sit. Maar ons gaan dit nog sprankelend hou, nee, Stefan. Miskien moet ek net aan die begin kort anekdote vertel om iets te verduidelik. Ek het Afrikaans en Nederlands studeer hier aan die Universiteit van Stellenbosch, taalkunde en letterkunde, maar die spreekvermoë het ons nooit hier geleer nie. Ons het nooit leer Nederlands praat nie. In 1983 het ek 'n jaar lang studeer in Leuven in België by die Katolieke Universiteit daar. En in die tyd het ek stadig aan probeer Nederlands praat, veral as jy nou op straat kom of in 'n winkel kom, dan moet jy maar liewer Nederlands probeer praat as Afrikaans. Toe kom ek 'n keer in Amsterdam, ook in 'n winkel, en ek vra vir die meneer agter die toonbank, wat is die prys van 'n sekere item? En hy kyk my so, hy sê, dit is 10 gulde 50 ook voor Suid-Afrikane. Net daar het ek besluit, Nederlands sal ek nooit leer praat nie. Hier kom Abdelkader. Soos ek gesê, die idee is dat mense hier, die skrywers hulle, uit hulle werk sal voorlees, maar eers een kort gesprek met elkeen, daarna kan hulle lees, en as daar en daar nog tyd is, ook vra uit die gehoor, asseblief. Miskien moet ek maar begin met Stefan Hertmans. Hy is 'n bekende digter, toneelskrywer, romanskrywer, skrywer van essays, opstelle. En hy was baie bekend, wêreldberoemd in Vlaanderen en Nederland, tot verlede jaar het hy toe werklik wêreldbekend geword, omdat hy aangewys is as op sy boek Oorlog en Terpentyn as een van die 5 beste boeke wat in die VSA verskyn het. Dit was die New York Times se keuse. Dit was natuurlik die Engelse vertaling, nie die Afrikaanse vertaling nie, wat die eer toegeken is. Langsom, Pieter Verhelst, ook bekend as digter, romanskrywer, kinderboekskrywer, toneelskrywer. Daar is nou 'n toneelstuk van hom hier aan die gang by die Woordfees, Hotel Malaria. Daar is 'n baie mooie resensie daarvan, het in gister se Ink verskyn. Hy het ook al reeds die Herman de Koninck Poesieprys 3-maal verower, en dit lê my baie na aan die hart, want Herman de Koninck was die heel eerste Nederlandstalige digter wat ek in Afrikaans vertaal het. Langsom Abdelkader Benali, gebore in Marokko, groot geword in Nederland, skrywer ook van romans, toneel en 'n bekende televisiepersoonlikheid. Ook 'n koskenner, jy het ook 'n kosdemonstrasie hier aangebied. Hoe het dit toe gegaan? Niks aangebrand. Nou, Stefan, ja, ek wil nog een ding gevra. Dit is die 2de keer dat jy in Suid-Afrika is. Die vorige keer was by 'n woordfees 16 jaar gelede. Toe was jy hier as digter gewees. Ja. Ek kon jy enige verandering agterkom in die land, in die sosiale toestande, ekonomiese toestande?
Hallo, goeiemorgen. Fijn hier te zijn. Bedoel je of ik vind dat het veel veranderd is?
Ja,
ja, ik had mijn vrouw altijd gezegd, als je meegaat naar Zuid-Afrika, dan kom je in Stellenbosch. Dat ligt daar zo'n beetje eenzaam achterin in de velden. Ik herinner mij rust en vrede, zo'n mooie plaats. En ik zei, het ligt echt heel landelijk. En wij kwamen hier nu aangezoefd over een vierbaansweg. Stonden in de file en ik dacht, oh, dit is niet meer hetzelfde Stellenbosch van 15, 16 jaar geleden. Dus het is echt, naar mijn gevoel is het geëxplodeerd. Bovendien ben ik zeer verbaasd over de rijkdom in deze streek. De manier waarop al die wijnplaatsen zijn uitgebouwd. Wat een En wat een toerisme dat aantrekt. Dus je krijgt een heel andere wereld. Ik heb ook het gevoel dat de sociale vermenging een stuk meer ontspannen is geworden. Ik besef hoe complex het is en hoe iemand uit Europa moet proberen daar niet te veel over te zeggen. Omdat het veel ingewikkeld is voor onze eenvoudige Europese geest om de samenleving hier. Maar de contacten die ik heb, de manier waarop ik ook probeer te luisteren naar hoe bijvoorbeeld bruin mensen Afrikaans spreken, of die accenten verschillend zijn, dat zijn dingen die mij bijzonder interesseren. Ik heb met een paar mensen gesproken over wat mijn vraag was. Zal er een literatuur komen die een ander accent heeft? Zonder dat je dan weer apart gaat denken of zo. Maar wat voor nieuws zal dat nog aan de taal brengen? Die taal evolueert heel snel. Die taal is ook bedreigd. Ik hoorde dat men op de universiteiten van plan is uitsluitend nog Engels als doseertaal te nemen. Wat een moord op een taal is natuurlijk voor een stuk. Ik hoop dat niet helemaal wordt doorgezet. Dat voor de Universiteit van Stellenbosch kan vasthouden. Laten we zeggen ook aan de status van een taal hangt af van twee dingen. Of je er schrijvers in hebt en of je er academisch kunt in uitdrukken. Zolang je de wetenschap en filosofie kunt in bedrijven, en zolang je de gedichten kunt inschrijven en proza kunt inschrijven, is een taal een volledige taal. En natuurlijk moet ze gesproken worden. En ik kan natuurlijk zelf met die twee keer dat ik hier maar was, niet peilen wat is er echt drastisch veranderd of zo. Maar ik heb het gevoel dat er een grotere, ja, het is waarschijnlijk maar één aspect, ik weeg mijn woorden. Maar dat er toch in de verhouding tussen de mensen onderling, dat het meer ontspannen is dan het toen was. Ik vond het toen nog vrij gespannen.
Ja, baie dankie. Peter, is dit de eerste keer dat jij in Zuid-Afrika komt?
Nee, dit is de tiende keer.
Ja. Hoeveelste keer?
Tiende keer.
Ik
kom elk jaar een maand of drie weken naar Zuid-Afrika. Omdat mijn vrouw heeft hier een project in Khayelitsha. Dus wij verblijven altijd in Kaapstad. Hebben veel vrienden, ook in Khayelitsha. En het is nu het achtste jaar dat ik het geluk heb om naar het paradijs te komen. Ja. Ja, het is een mooi, prachtig land. En ik word hier altijd zeer humble, nederig, als ik zie wat er gebeurt. Ook op politiek vlak, sociaal vlak. Wat er niet is gebeurd. Ik vind het, voor een Vlaming, is het, kun je alleen maar vol verwondering kijken hoe dit land een land probeert te worden met allerlei, ondanks al die ongelijkheid, ondanks al die verschillen, ondanks het geweld, ondanks alles en nog wat, zie je ongelooflijke dingen gebeuren in dit land. Dus ik kom alleen genieten van dit en met open mond kijken naar dit land. Dat is wat ik elk jaar doe.
Dit is niet de eerste keer dat het toneelstuk van jou bij die woordfeest opgevoerd wordt, nee?
Ja, het is wel de eerste keer dat ik het zie. Dus ik heb altijd contact gehad met Martinus Basson via mail. Toen ik Zuid-Afrika nog niet kende, heeft hij mij ooit een vertaling opgestuurd van Aars. En ik wist niet wat ik zag. Ik kende Afrikaans niet. Ik dacht, wat weird. Weirde taal, zeg. Als je het leest. Later heb ik het gehoord. Dat is een heel mooie taal. Dus, en nu pas, dus de eerste keer dat ik een stuk heb gezien geregisseerd door Martinus. Ik heb hem al gezien in België, maar nooit in Zuid-Afrika. Ja. Dus, dat is oké.
Baie dankie, Peter Abdelkader. Dat is ook niet de eerste keer dat jij in Zuid-Afrika komt, nee?
Nee, niet de eerste keer. Hopelijk niet de laatste keer. Ik ben hier in 2000 en ik ben hier 10 jaar geleden in Durban geweest, Times of the Writer Festival. Vond ik heel bijzonder. En waarom vond ik dat bijzonder? Ik vond het bijzonder omdat wij in Europa, in het Westen, hebben we de neiging om de dialoog west te voeren. En het zuiden, ja, het zuiden dat is beneden. Dat is de kelder. Dus Amerikanen praten met Italianen, Spanjaarden praten met Canadezen. En als er een keer een Afrikaan bij zit, of een Aziat, dan is het een excuus. Ah, hij mag erbij zitten, hij mag ook meedoen. En hier in Zuid-Afrika maakte ik voor het eerst mee dat as Zuid-Zuid heel belangrijk is. Ik kwam in contact met Zuid-Afrikaanse schrijvers van alle kleuren van de regenboog. Maar ook Engelse schrijvers die in gesprek gingen met een schrijver uit West-Afrika. En ik had hier het gevoel in Zuid-Afrika, in Durban, dat het allemaal gebeurde op voet van gelijkwaardigheid. Er was niet een idee van, oh ja, die West-Afrikaanse schrijver, die hebben we er ook maar even bij. Voor de gezelligheid. Om de kleur te geven aan de rest. En dat gaf mij een gevoel van intellectueel thuiskomen. Ik had echt het gevoel dat die intellectuele, literaire dialoog, dat gesprek echt universeel was. Dat er echt sprake was van wereldliteratuur. En als wij in Nederland zijn of in het Westen, dan schieten we weer in die reflex van, wij zijn het Westen en de rest van de wereld. En in Zuid-Afrika had ik het gevoel dat de wereld aan het kantelen was. Dat hier een andere werkelijkheid is. Met grote gevolgen en consequenties ook voor het debat tussen schrijvers.
Je hebt ook een boek geschreven op weg naar Kaapstad. Ja. Waarover gaan dit?
Ja, ik ben in 2009 nog een keer teruggekomen. Toen om een televisiedocumentaire te maken over het wereldkampioenschap voetbal. Dat was toen hier in Zuid-Afrika. Maar wij vanuit Nederland reizen door Afrika om te kijken hoe voetbal de cultuur en de gemeenschap vormgeeft. Voetbal als droom, voetbal als economie, voetbal als politiek. Dus we zijn toen in Marokko geweest, in Ivoorkust, Ghana en in Kaapstad, Pretoria en Johannesburg. En ik ben hier toen op bezoek geweest bij Kaizer Chiefs in Johannesburg. Ja, sorry. En hier in Kaapstad zijn we naar Robben Eiland gegaan om het verhaal te vertellen van Nelson Mandela en het voetbal. Want wat bleek nou, tijdens de apartheid mochten de gevangenen op Robben Eiland aan sport doen. En wat ze deden was voetballen. Dus ze vormden ook teams.
Ja, het is een sokker, niet een rugby. Nee.
Ja, precies, sokker. Sokker. Met de voet. Met de hand. Ik vind rugby een veel mooiere sport. Het is een veel mooiere, eerlijker sport. Maar goed, ik hou van voetbal. En dat vond ik ook een heel mooi verhaal. Hoe Nelson Mandela zat geïsoleerd. Hij zat in zijn isoleercel. Maar hij kon daar wel horen wie er had gescoord. En zo probeerden wij dat verhaal van het voetbal ook politiek te maken.
Dank je, Abdelkader. Ja. Misschien wil ik net over Peter vragen. Jij komt zo gereeld in Zuid-Afrika. Heeft het al enigszins neerslag gevonden in jouw schrijfwerk?
Absoluut. Ik heb een tweede kinderboek geschreven. Omdat ik met een aantal Kossa mensen gepraat had in Khayelitsha. Die mij de overgangsrituelen hadden uitgelegd van de jongens, hoe je man wordt, wist ik niet.
De initiatie.
Weet ik dan eindelijk. Ja. En daar heb ik een verhaal van gemaakt. Maar sowieso het licht is anders. Je ziet, dat is het belangrijkste natuurlijk, je blik vernieuwt door wat je ziet. Door het licht, door hier te zijn. Dus het heeft zijn invloed, ook in mijn gedichten. Je merkt het. Onvermijdelijk. Ja, als je 3 weken per... Dat is een 12e van een jaar. Dat is veel.
Ja.
En zo vermijd ik ook de winter. In België, dus ik ben gewoon een vrolijker mens.
Ja. Dat is meer zon in jouw poëzie.
Ja.
Stefan, denk je dat je zal terugkomen naar Zuid-Afrika? Kom je terug?
Ik ben mijn vrouw aan het proberen overtuigen om elk jaar minstens een maand te komen. Peter is aan het helpen om dat om de druk op te voeren. Ja.
Goed. Kom eens luister wat die mensen schrijven en hoe dat klinkt als ze het zelf lees. Stefan, oorlog en terpentijn. Daar is een passage daar waar die, dit gaan over sy grootvader, sy opa, wat een soldaat was in die Eerste Wereldoorlog, en dan op een moment lê hulle daar in een loopgraaf en skielik oorstroom die wereld reg rondom hulle. Sal jy daar die passage lees en miskien eers verduidelik waarom die oorstroming?
Ja, het is een onvoorstelbaar, voor degenen die het boek niet kennen, ik heb op basis van de memoires van mijn grootvader, die hij begint te schrijven is in 1963, bijna 50 jaar na de oorlog. En die hij mij een paar maanden voor zijn dood heeft gegeven. Op basis van die memoires heb ik een roman geschreven waarin ik zijn leven schets. Want hij zelf heeft in zijn memoires heel veel geschreven over zijn armoedige jeugd. In het Vlaanderen van die tijd. Een grauwe industriestad. Arme mensen die toch heel artistiek geïnteresseerd zijn. Een zeer harde jeugd met kinderarbeid in de ijzergieterij. Een heel bijzondere mengeling van danteske elementen die soms held zijn. Waarbij ik zelf op een bepaald moment dacht dat is Dante in een nutshell zoiets. Zo'n man die enerzijds in de vuurmond van de ijzergieterij staat als jongetje van 14. En daar staat te huilen dat hij net als zijn vader in kerken wil gaan schilderen. Om een ander leven te hebben. Maar ja, dan komt die Eerste Wereldoorlog. Waar wij in België niets mee te maken hadden. De oorzaak van de Eerste Wereldoorlog is de opgedreven spanning van de zuidelijke staten van het Habsburgse Rijk. Die dan daarna Joegoslavië zijn geworden en weer uit elkaar gevallen. En het ging eigenlijk over de levensraum van de Serviërs. De discussie in Europa ging erover hoe je de Serviërs moest straffen voor de terroristische moord op Frans Ferdinand, de troonopvolger van Frans Jozef. De Duitsers en de Oostenrijkers, het Habsburgse Rijk, die wilden manu militari straffen. Rusland was er uiteraard tegen, want de Serviërs waren hun broedervolk. En omdat Duitsland en Oostenrijk beseffen dat ze Rusland niet klein kunnen krijgen in zo'n strijd, valt ze opnieuw Frankrijk aan. Maar om Frankrijk aan te vallen hadden ze een plan, het von Schlieffen-plan, dat al in 1908 was uitgedokterd, waarbij ze door België zouden trekken om zo langs het westen Parijs te omsingelen en het Franse leger plat te drukken tegen de Elzas. Dat was het von Schlieffen-plan. Daarvoor moesten ze door België. Dus het Duitse leger stelt een ultimatum aan de Belgische koning. Hij zegt, we trekken door het land, we zullen de schade daarna wel terugbetalen. Op een week zijn we door jullie land, dat is een beetje stress voor jullie, maar dan is het weer over. Natuurlijk, zegt de Belgische koning, denk het aan het feit dat België was opgericht in 1830 als een soort bufferstaat tussen het kibbelende Duitsland en Frankrijk. Die hele machtsstrijd die hier voortdurend was, is België eigenlijk opgericht als het enige land dat in het noorden een Germaans sprekend volk heeft en in het zuiden een Latijn sprekend volk, de Franstaligen, hebben ze die bufferstaat, die grensstaat gesticht. Het is dus vanzelfsprekend dat koning Albert I zegt, no passaran, jullie komen er niet door. De integriteit van mijn grondgebied is door jullie afgesproken. Op dat moment beslissen de Duitsers, goed, die Belgen laten ons niet door, dan zijn ze aan de andere kant. Dan zijn ze op de hand van de Fransen. Bovendien was België toen een eentalig Franstalige staat. Toen zijn de Duitsers België binnengevallen. De Belgen waren totaal niet voorbereid op een oorlog. Dat was ondenkbaar. Ik zeg altijd, ik denk dat die arme Belgische soldaten in augustus 1914 met de mobilisatie naar de Duitse grens zijn getrokken met het idee dat ze nog een keer zoiets gingen doen als Waterloo. Weet je? Een soort dodelijke voetbalmatch in de heuvels waarbij de een de andere ploeg omver schiet en men zijn doden telt en zegt dit land heeft gewonnen. Niemand kon voorzien wat een technologische golf aan vernietiging, wat een impact dat op de burgerbevolking zou hebben. Dat is een verschrikkelijke tragedie geweest. De Duitsers rukken op in wat wij noemen de bewegingsoorlog van augustus 14 tot oktober. Dat hebben ze bijna heel ons land. Ze zijn er door gerushed. En dat was een golf die we niet konden tegenhouden. Ze wilden zo snel mogelijk in Oostende zijn om daar de Engelsen af te wachten. Want de Engelsen hadden zich inmiddels bij ons aangesloten. En er schiet op dat moment, oktober 1914, eigenlijk nog een heel klein stukje Vlaanderen over. En dat ligt achter de IJzer. En dan gebeurt er iets merkwaardigs. Een van de grote heldendaden in Vlaanderen, een man genaamd Hans Kogge, sluiswachter, beslist met een paar van zijn collega's die dieper op de rivier de IJzer de sluizen beheren, dat ze 's nachts, wanneer de vloed opkomt, de sluizen zullen openen. Met een bootje in het riet zullen wachten tot het water in de polders is gestroomd en daarna, wanneer het weer ochtend wordt, wanneer het eb zou worden, een sluizen te sluiten en water tegen te houden. Dat was levensgevaarlijk. Dat was vlak bij de Duitse troepen. Die konden dat in de gaten krijgen, dat die polder overstroomde. Dat hebben ze niet gedaan. Gedurende 6 nachten hebben die mannen, onder leiding van Hans Kogge, de sluizen opengedraaid. Dames en heren, het hele Duitse monsterheer zakt letterlijk in de modder. En daar heb je 4 jaar, de frontoorlog, hè, waar 2 fronten, het front van de Marne in Frankrijk en het front van de IJzer bij ons. Hè. En daar is mijn grootvader 4 jaar in die modder doorgebracht. Hè. Ik zeg altijd, stel u voor dat we vanaf morgen, met de mensen die hier zitten, in de modder, in de kou, in de temperatuur die wij daar hebben, 3 graden boven 0 tot min 15 in de winter, dat we daar alleen nog maar 3 maanden moeten gaan zitten. Wie van ons overleeft dat? Dat is de pure hel, zelfs als ze niet geschoten werden. Enfin, heel dat verhaal wou ik vertellen. En het is inderdaad zo dat mijn grootvader een getuigenis aflevert wat betreft dat overstromen van die polders, dat ik eigenlijk nooit bij iemand heb gelezen tevoren. Hij is natuurlijk een eerste bevoorrechte getuige. Hij heeft zijn notities opgeschreven in de loop van 13 jaar. Hij was kunstschilder en hij bootste Velázquez, Rembrandt. Dat hing allemaal in mijn ouderlijk huis. Hij schilderde die grote schilders na. Dat was zijn manier om te genezen van die oorlogstrauma's. Maar nu, deze man heeft in de loop van 13 jaar die memoires opgeschreven, zonder daar 1 woord in door te halen. En een aantal van de dingen die hij beschrijft zijn uniek. Ja? En dit is wel, denk ik, een van de meest unieke getuigenissen die een soldaat daarover heeft geleverd. De dagen regen zich aaneen. Wij werden heen en weer geslingerd tussen plots alarm en urenlange stilte, waarin alles pijs en vree leek. Onze artillerie liet het grotendeels afweten. Het had ook geen enkele zin om te vuren. Want ook daar waren de vuurmonden uitgesleten door de hitte en onze lichte kanonnen reikten niet ver genoeg. Op sommige dagen verhinderde ijskoude mist ook nog elk zicht. 'S nachts kwam op de rivier een vlot geluidloos langsdrijven, waarop grote kisten nieuwe munitie stonden. We hadden geen idee hoe het tot bij ons was geraakt. Maar wat we echter de volgende ochtend in de schemer voor ons zagen, sloeg iedereen in de benen. Een massa honden, konijnen, katten, wezels, bunzingen en ratten kwam, de snuiten net boven de waterlijn, als een onwerelds leger de rivier overzwemmen, met hun gevoelige snuiten talloze driehoeken trekkend in het gladzwarte wateroppervlak. De sluizen in Nieuwpoort waren opengezet en tot in Stuyvekenskerken, tot in Pervijze, Tervaten en Schoorbakken liep het land geleidelijk onder water. Het drong langzaam tot ons soldaten door dat hiermee de opmars van de vijand misschien gestopt kon worden. Met bonzend hart keken wij toe. Er werd ons ten strengste verboden op de vluchtende dieren te vuren, omdat het onze positie zou verraden. En zo zagen wij hen, de fijnneuzige boodschappers van een vervloekte wereld, op de vlucht voor het onbegrijpelijke Armageddon aan land komen, het water uit hun pelzen schudden, zonder ergens acht op te slaan, langs onze loopgraven rennen, blind op de vlucht als lemmingen. Niemand greep naar de dieren, niemand wilde er een doden om het op te eten, hoe hongerig wij ook waren. Als vermomde engelen van de dag des oordeels verdwenen de doorweekte spookwezens weer uit ons zicht, springend over de in het grauwe ochtendlicht zwart blinkende moddervlakte. Verbluft tuurden wij naar het donker oppervlak van de narimpelende rivier. In de verte zagen we de vage weerglans van het naderende water in de polders. De commandanten gingen de rangen langs en herhaalden telkens dat de ravitaillering moeizaam zou verlopen en dat we het dagenlang alleen zouden moeten klaren, met weinig versterking van het land achter ons. Het enige wat ons nog werd rondgedeeld waren blikjes sardines en vochtige beschuit. De mannen vloekten en kokhalsten door de combinatie van de pas gedronken koffie met het zout van de sardines. Er werd een verbod afgekondigd ons nog te verplaatsen voor wat men de natuurlijke behoefte noemde. Veesoldaten deden die natuurlijke behoefte overigens al sinds een week gewoon waar ze zaten. Men piste desnoods in zijn broek om het een ogenblik warm te krijgen in de vervloekte ochtendnevel. In de hoeken van onze loopgraven groeiden de berguitwerpselen dagenlang aan. Wij probeerden ernaast te kijken. Soms gooide men er een paar spaden aarde over, maar de doordringende stank zat al lang in onze kop, in onze adem en in onze botten. We leven hier godverdomme primitiever dan holbewoners, zei Leo Carlier en hij spuugde in de modder. Op een ochtend, een week later, hoorden we plots een kind schreien. Een jongen van een jaar of 10 stond op de andere oever. De commandant verbood ons het jongetje op te halen. Carlier zei dat dat een schande was. Hij trok zijn uniform uit. Hij sprong in het water en zwom naar de overkant. Net toen hij het kind de hand wilde reiken, liep het weg. De Duitsers vuurden uit alle monden naar ons. We hadden geen idee van waar. Carlier viel achterwaarts, rolde van de berm het water in, dook onder, kwam pas weer boven toen hij aan onze kant was. Iedereen had dat spektakel ademloos gevolgd. Carlier werd aan land getrokken. De commandant zei dat hij eigenlijk een zware straf verdiende. Maar bij het zien van onze verontwaardiging over de handelwijze van de Duitsers liet hij de zaak zo. Wij werden vervuld van het besef een vijand tegenover ons te hebben die geen enkel moreel scrupule meer kende. Dit soort psychologische oorlogsvoering was nieuw voor ons. Wij waren opgevoed met strenge militaire eer, met moraal, met krijgskunst. Wij hadden sierlijk leren schermen en reddingsoefeningen leren uitvoeren. We hadden leren nadenken over de eer van de soldaat en het vaderland. Maar wat we hier zagen, dat was van een andere orde. Het woelde onze gedachten en onze gevoelens om en wij voelden met angst in ons hart dat we andere mensen werden, bereid om alles te doen wat we tevoren hadden geschuurd.
Hey, dank je. Peter, je hebt gezegd jij gaat een gedachte lezen.
Ja.
Alsjeblieft.
Lamento. Ik heb het ooit geschreven voor een Nederlandse dichter, Remco Kampert. Lamento. Nu de avond. Die ene avond toen het licht zo dun. Zo zou vanaf nu de avond zijn en dit het meer waar wij ooit. De houten ponton waar jij nu over het water uitkijkend naar een neerstrijkende vogel. Altijd de laatste kraanvogel die een steen in het water, het laatste zonlicht. Een zilveren mesdun gewreven op de berg. Hoe je over je schouder, over het water op de houten ponton, het meer waar de kraanvogel aankomt zeilen, het opspattende water. De ponton waar je in het avondlicht over je schouder van me wegkijkt, waar ik naar de kraanvogel wees, toen dachten we nog. Toen hoorden we water opspatten en tegelijk keken we, de ruk van je haren, je hoofd van me weg, alsof je uit je ene hand een glas liet vallen, de andere hand op mijn schouder, even nog aan het meer, toen het water als oud zilver, toen je jurk op de houten ponton, waarna we voor elkaar stonden en jij over je schouder bleef kijken, nauwelijks van de lucht te onderscheiden. Van het zwart, van het water weldra, stonden we voor elkaar, bijna tegen elkaar aan, nog even en we zouden. Nog even je hand op mijn schouder, de zon in de bergen uitgelopen, hoe we op de rand van de ponton, het donker, helemaal van het zwart van het water, tot ook het water en de bergen, tot je jezelf van me wegkeek, van de wereld weg, tot ook het denken aan het meer en het water en de bergen, tot wij niet langer, tot ook het denken aan ons niet langer. Traag over de ponton stroomt het water, de jurk, de ponton, een ponton van zout in het water. Dan een vrolijk gedicht. Weet je nog? Weet je nog toen we op de toppen van onze tenen, op de rand van een berg, leek het wel. Die keer dat we jubelend, 1 seconde, niet langer. Enkele millimeters over de rand keken we nooit eerder dan tijdens die onsterfelijke, die ene ongelooflijke trilling, die er achteraf gezien misschien niet eens, die ene vlam die uit ons opschoot, zeiden we. Of die we hadden kunnen zijn, dachten we. Buiten adem. Die seconde die eeuwig leek, dat dansen, dat juichen. En we de seconde erna al, hoe is het mogelijk, dachten we. En dat we ons nooit eerder zo overvol. Hoe we wisten dat we vanaf nu elke seconde verder. Weet je nog, hoe we, zeiden we soms. Dat we wisten dat we nooit meer, dat we er altijd aan zouden denken. Hoe de lont vanaf nu verder, al maar verder, onherroepelijk. Elke millimeter, 1 millimeter dichter bij die andere, die totale vlam, die ons vanaf nu in een totaal andere vorm begon te likken. Nog?
Ja, alsjeblieft.
Oké. Stop.
Nee, nog.
Nog. Oké, 2 sonnetten, als straf. Oké. 2 liefdessonnetten. Er zijn er eigenlijk 4, maar ik lees alleen de laatste 2. Het afscheid. Wees niet verdrietig, liefste, huil voor mij. Ik zal je tranen in me laten oplossen. Ze zullen me herinneren aan die andere, die tranen die je heet en blij op me stortte toen je stralend mij doorzinderde. Toen je heersend als een man mij nam en even later als een kind in mijn omhelzing stierf, je kleine dood, lief, lekkere ding van me, zoals je keer op keer in me kwam. Kijk hoe ik voor je dans, hoe ik met elke lendeslag een letter vorm, kijk goed en lees die letters van me af, leer me uit je hoofd, zodat ik elke dag jou mag bezoeken, juichend, neergehurkt voor je gezicht, opgloeiend van verlangen, hartslag van je, man van je, in je mond getatoeëerd gedicht. Als jij niet langer, niet meer hier, louter herinnering, 1 voor 1 verdampend, en ik overal alleen op zoek naar niets, door slapeloosheid verteerd, omdat ik niet van je wil dromen. Ik wil niet dat je doet alsof je er nog bent. Niet langer vlees en spieren, geen geile, lome glimlach meer. Ik ben niet langer wie je hebt gekend, jij hebt me met je meegenomen. Laat het ding dat ik hier ben met rust, een ding vol pijn dat leeg moet lopen, zonder maat zichzelf opbranden, tot ik gezuiverd en gelouterd. Zorg goed voor wie ik was. Denk nog 1 keer aan de kus die ik had willen zijn. Vergeet de kus die ik niet langer ben.
Hey, dank je. Dat is wel sonetten met lange rails. De sonetten met lange rails.
Ja.
Abdul, alsjeblieft.
Dankjewel. Ik zal een stukje voorlezen wat gaat over het gevoel wat je hebt als je ouders naar een ander land migreren en je daar een nieuw bestaan moet opbouwen. En hoe dat je verhouding met huizen, met de huizen waarin je gaat wonen, totaal andere lading geeft. Ik groeide op in een huis zonder verhalen. Het huis was niet wit. Het was van baksteen, opgetrokken in de jaren 30 en nog geen 50 vierkante meter groot. Het voelde vanaf het begin alsof we er niet lang zouden wonen. Een huis als tussenstation. Voordat we er iets bij konden voelen, zouden we alweer weg zijn. Het verhaal was dat er geen verhaal was. Mijn vader ging ervoor zorgen dat we in een groter huis zouden wonen. En op een dag waren we naar zo'n groter huis verhuisd, waar ik binnenstapte in een kamer vol met speelgoed. Dat was de eerste dag. Ik speelde met het speelgoed en stelde me voor dat ik er elke dag mee zou spelen. Er lag een plastic mechanisch uurwerkje tussen. Ik vond het geweldig. Doordat ik met de tijd speelde, leek de tijd zelf er niet meer toe te doen. De tweede dag was alles speelgoed weg. Iemand had de kamer wel erg grondig opgeruimd. Ik weet niet waar het speelgoed heen was gegaan. De zaak van het verdwenen speelgoed werd een terugkerende herinnering in mijn leven. Wie haalde het weg? Waarom moest het weg? Of is het nooit weggehaald, maar raakte ik er gewoon op uitgekeken toen ik de volgende groeistuip inschoot? Waarom overkwam me alles zonder dat ik er iets tegenover kon zetten? Dit gebrek aan initiatief maakte me boos, daarna triest en gaf me een leeg gevoel. Ik gaf het op. Ik kon er toch niks aan doen. Maar de woede bleef. Van Shahrazade, de verhalenvertelster uit 1001 Nacht, had ik nog niet gehoord. Waar ik van had gehoord was dat mensen van tijd tot tijd moeten verhuizen. De vrienden die ik achterliet verdwenen uit beeld. De nieuwe kinderen om me heen leken net schimmen. Eenmaal geïnstalleerd schoot het levensgevoel wortel. Het huis werd het huis van mijn moeder, waar nieuwe bewoners, broertjes en zusjes hun plaats op eisten. Er zat een verhuizing aan te komen. In dit huis logeerden we alleen maar. Dit huis was maar een tussenstation. Mensen vragen of Shahrazade op mijn moeder lijkt. Was ze er zo een verhalenverteller? Ik schudde mijn hoofd. Nee, dat was ze niet. Ze zuchtte en ze steunde. In het hoekje van het klaslokaal vond ik wat boeken waar ik indook. Voor mijn gevoel ben ik er nooit helemaal uitgekomen. Dat hoekje. Ik scharrel er nog altijd wat in rond. Daar, in dat hoekje, wordt heel gemaakt wat daarbuiten voorgoed onvolledig is. Als ik maar kan lezen, dacht ik, dan komt het wel goed met me. Als ik maar kan lezen. Ik had dat optimisme nodig. Wat moet je anders als om je heen iedereen onbegrijpelijke dingen deed? De echte verhalenverteller was mijn vader. Hij was er jong op uitgegaan voor een beter leven voor zichzelf en daarna zijn familie. Hij was geslaagd. Alles wat hij deed leek een duidelijke reden te hebben. En wat het meeste indruk maakte, was dat mijn vader nergens een verklaring voor gaf. Hij deed het gewoon. Zo wilde ik later ook worden. Hij was wat dat betreft net de geschiedenis. Die was er gewoon. Daar kon je niks aan veranderen. En ze deed waar ze zin in had. Maar als gezin leken we geen geschiedenis te hebben. Er waren geen toekomstplannen. Er was geen verleden. Er waren alleen maar vroedvrouwen die op bezoek kwamen. Op de telefoon zat een slot, zodat niemand zou gaan bellen naar een instantie om te vragen hoe het zat met dat verleden. We hadden een telefoonboek en we hadden een Koran en die lagen op tafel en niemand sloeg ze open. Alles was er, niets werd echt gebruikt. Wel deelde ik de liefde van mijn ouders voor film. Mijn vader kocht een videorecorder en we keken wat af. De ene film na de andere. De opwindendste momenten waren de reizen naar de Hindoestaanse videotheek. Die hadden de laatste Bollywoodfilms en karatefilms uit Hongkong. De spirituele. De verhalen kwamen avond na avond binnen. Het geluid van de videoband die door het apparaat werd opgeslokt. Waarna het testbeeld verscheen om te veranderen in een boeiende kleurenpracht van karaktervolle schimmen. Onze Shahrazade was de Akai videorecorder.
Baie dankie, Abdelkader.
Dankjewel. Mag ik nog 12 gedichten doen? Nee hoor.
Nee, alsjeblieft, nee.
Nee.
Ons het nog net 5 meter oor.
Oh, oké. Okay.
En ik wil graag dat die gehoor ook nog vraag. Als jij, of je iets ik werkelijk dringends.
Ik had nog één kort gedicht over, okay. Over mijn dochter. En ik heb een dochter van 1,5. Die is inmiddels beroemd in Stellenbosch. En ik heb voor het Liegend Konijn, dat is een prachtige Vlaams poëzietijdschrift van meneer Jozef Deleu, heb ik een aantal gedichten geschreven. En meneer Deleu is een interessante man, want hij is net de godfather uit de godfather van Coppola. Hij belt je op, 1 keer in het jaar, en dan zegt hij, hallo meneer Benali, mag ik van u 5 gedichten? En dan legt hij de horen neer. En toen heb ik 5 gedichten geschreven. Kent u het lettertype Courier New? Het lettertype, dat is een welbekend lettertype, waarin vroeger de kranten werden geschreven, gedrukt. Het gedicht gaat over de Courier New. En dan over mijn dochter. Als ik je moet vergelijken met een lettertype, dan ben je de schrijfmachineletter Courier New. De geur van nieuws die om je heen hangt. Wanneer je lacht. Telex voor gevorderden. In dialogen ben je ook goed. Die niet lang hoeven te duren. Om lang te blijven hangen. Als de machtige aanslag van een IBM typewriter. Mijn eerste schrijfmachine ben jij.
Dank je. Ons het 4 minute vir vraag uit die gehoor, asseblief. Wat vir my interessant was, Abdelkader, dat jy sê in die huis was daar 'n telefoongids en 'n Koran, en die telefoon was gesluit en die Koran word nie gelees nie.
So. Dat was my jeugd. Alles leek er te zijn, en toch ook weer helemaal niet.
Ja.
Dingen waren aanwezig. En we hadden een oude telefoon. En telefoneren was heel duur. Het kostte ontzettend veel geld als je naar Marokko wilde bellen. Dat kostte heel veel geld. En mijn moeder, die had natuurlijk heimwee. Die belde heel vaak met haar zus in Antwerpen. Haar zus woonde in Antwerpen. Maar ook naar België bellen was heel duur. En toen heeft mijn vader, om te besparen op de telefoonrekening, heeft hij een slotje op de telefoon gezet. Ja, we lachen erom, maar het is eigenlijk verschrikkelijk.
Ja.
Want mijn moeder kon heel lang praten met haar zus. Ja. Maar het kostte ontzettend veel geld. Ja. Heimwee is een duur iets.
Ja. Peter, het jij ook groot geworden met gesloten boeken?
Nee, heel veel. Heel veel, mijn vader had een grote bibliotheek, maar dat was voor volwassenen. Ik mocht er niet uit lezen, dus dat is de beste manier om echt, ik heb alle boeken gelezen van boven tot onder. Dus, het was een andere, dit is de katholieke, ik ben katholiek opgevoed. Dat is de katholieke manier van openheid en geslotenheid. Ja.
Om leesles aan te kweek, verbied je die kant om te lezen.
Ah, ja. Ja. Beste manier.
En daar bij jou, Stefan, jouw kinderjaren?
Mijn kinderjaren stonden in het teken van een eigenlijk heel romantisch katholiek gezin. Mijn ouders behoorden tot de progressieve katholieken die veel voeling hadden met kardinaal Romero, Latijns-Amerikaanse bevrijdingsbewegingen en zo. Je zou kunnen zeggen dat het waren bijna progressief geëmancipeerde katholieken, maar tegelijk waren het heel eenvoudige mensen. Mijn vader had ook geen grote opleiding. Maar die kunst was natuurlijk in huis. Mijn grootvader had veel kunstboeken. En wat mij altijd opviel als kind, wanneer hij iets wou reproduceren, iets van Michelangelo of zo, want hij schilderde het allemaal heel goed na, dan scheurde hij dat gewoon uit het boek. Dus hij ging van die dure kunstboeken kopen en dan scheurde hij dat eruit. En dan leidde dat naast zijn palet en dan begon hij dat over te tekenen. Dan trok hij er allemaal ruitjes op en dan bracht hij met zijn passer al die ruitjes over op het doek. En dan vult hij dat, zo doen ze dat, hè, kopieën maken. En dus al die kunstboeken, daar hingen reproducties uit. En heel vaak waren dat reproducties van blote madammen uit de 16e eeuw die eruit gescheurd waren. Dus er zat toch een geheim aan de schilderkunst dat ik als jongen van 10 toch nog moest beginnen ontdekken. En aan de andere kant had mijn vader een bescheiden bibliotheek. En ik weet nog dat ik op mijn 10 jaar was zo'n huis met een donkere middelkamer. De typische stijl in de jaren 30. Er is een Italiaanse schrijver die ooit opgemerkt heeft, kinderen die opgroeien in zo'n huis met een donkere middenkamer, die hebben altijd een idee dat het licht daarbuiten, dat ze daar naartoe moeten. Dat ze een soort ontsnapping, iets mystieks naar dat licht toe hebben. En ik stond in die middenkamer en ik trok een boek van de volkomen vergeten schrijfster Maria Rosseels uit de kast. Dood van een non. Fantastisch boek. En ik sla dat open en dat is een scène waarin die non een mystieke bevlieging heeft, maar die begint te kotsen. En dat kotsen van die non met die extase, ik werd ziek natuurlijk als kind, ik werd groen, ik werd onpasselijk. Maar het was zo'n heftige leeservaring dat ik het teruggezet heb en ik dacht, ik ben bang van de bibliotheek van mijn vader.
Bye, dank je.
Catholic old days.
Bye, dank je aan die drie schrijvers in die lage landen, Stefan Erdmans, Pieter Verhelst, Abdelkader Benali. Het is jammer dat ons tijd voorbij is, maar jullie komen terug. Bye, dank je.